Elektra Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door luisteraars zoals jij. Bedankt voor alle eenmalige donaties en bedankt alle crewmembers die elke maand automatisch een klein bedrag overschrijven en daarvoor leuke extra's terugkrijgen. Wil jij me ook helpen bij het maken van Elektra? Kijk dan eens op elektrapodcast.nl of steun de podcast gratis door hem te delen met vrienden of door een recensie achter te laten.
Je hebt eerder in Nederland gespeeld, toch?
Oh ja, ik heb 2 optredens gedaan. Ik denk 3 optredens in Amsterdam en 2 in Rotterdam.
Oké.
En ze waren tot nu toe geweldig.
Oké, want meestal, nou ja, niet meestal, dat is niet het juiste woord. Maar de Nederlanders zijn besloten.
Jullie hebben een reputatie, ja. Wat daar fantastisch aan is, is dat het wereldwijd verspreid wordt. Dus het is net zoiets. Het is heel erg. Dat was humoristisch. Hier zijn mijn tanden. Maar de eerste keer dat je het doet, is het echt opwindend. Omdat je denkt, gaat dit goed? En dan aan het eind gaat het publiek helemaal uit hun dak. Maar dat was mijn allereerste show. En ik dacht, oh, mijn god, dit gaat niet geweldig. En toen aan het eind gingen ze. En duidelijk was het omdat ze zo hun best deden om zich te concentreren en naar me te luisteren in één van hun vele talen.
Maar is dat alles? Want als je optreedt in Duitsland of Frankrijk of waar dan ook,
ja,
dan moeten zij het ook vertalen.
Ja, maar ik zou zeggen dat het alleen de eerste keer was. En daarna, de andere optredens die ik deed, die waren gewoon geweldig. Ze waren gewoon, weet je wel, in voor een grap. En maar ik denk dat, je weet wel, ik denk ook dat Nederlanders genieten van de reputatie dat ze een harde noot om te kraken zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Ze soort van...
Ja, ik denk dat ze dat doen omdat ze in Nederland ook zo kunnen zijn. Weet je, met hun armen over elkaar.
Ja, nou, dat is het. 5 minuten in mijn tweede optreden in Nederland zag ik een man zijn borsten vrij laten hangen. En ik dacht, nou, dit wordt geweldig. Begrijp je wat ik bedoel? Ik was echt blij. Maar ja, het is grappig. Heel anders. Zoals Nieuw-Zeeland heeft een soortgelijke reputatie dat ze een beetje zo zijn en dan geleidelijk ontdooien. Het voelt alsof je optreedt voor een zaal vol met bedachtzame vaders en moeders. Begrijp je wat ik bedoel? Die willen je stiekem adopteren.
Dat is een beetje vreemd.
Weet je wat ik bedoel? Je voelt je alsof je 8 jaar oud bent en je probeert laat op te blijven. Maar nee, dat was alleen de eerste show. Maar daarna waren ze geweldig. Echt waar. Weet je, ik ben gewaarschuwd door mensen. Ja, iedereen. Zoals medekomieken, organisatoren, de organisatoren van de show, weet je. En het was gewoon... En je denkt, het komt wel goed. En het was gewoon... Het is gewoon een iets andere sfeer. Maar zoals ik zeg, dat was alleen de eerste gig. En de anderen waren allemaal goed, denk ik. Omdat ze groter waren, misschien. Omdat de laatste keer dat ik een arena deed... En het was een beetje... Weet je, je moet wel heel slecht zijn om in een arena te falen. Weet je wat ik bedoel? Het is gewoon alsof er zoveel mensen zijn dat... Zelfs als je maar een paar van hen aan het lachen krijgt. Maar ik denk dat we deze keer in Amsterdam iets van 1800 doen. Dus het is gewoon precies goed.
Ja, je doet Rotterdam wat denk ik 1600 of 1700 is. En het is een prachtige grote zaal. En die in Amsterdam is mogelijk het mooiste en meest prachtige theater dat we hebben.
Ja, nou, dat zei iedereen. Het was gewoon zoiets van, oh, dat is de ruimte om te spelen. Dus, weet je, ik dacht, oh, geweldig. Dus, ja, dat is wat we doen. Ik kijk er naar uit.
Dat zou leuk moeten zijn. Dat is volgende maand. Dus dat is tussen januari en maart.
Niet?
Ik ga niet eens proberen om het woord correct uit te spreken.
Ja, ik bedoel, letterlijk, terwijl ik probeer mezelf te promoten, waarom zeg ik niet eigenlijk wanneer het is? Het is 20 februari... En 21 februari in het Koninklijk Theater. Cara, Carrie, nu, ik weet niet of je nu bij me bent, want ik ben niet bij jou. Stel je voor als ik het verkeerd uitspreek en ze gaan van dat naar dat alleen, omdat ik het verpruts.
Nee, je doet Carré. Oké, en je doet Rotterdam ook op de 19e. Ja, dat is een moeilijkere naam, want dat is Nieuwe Luxor.
Ja, ik heb alleen Luxor gekregen. Dus ik zal gewoon zeggen, ja, dat is alles wat ik zal doen.
Ja.
Maar ja, ik kijk er naar uit. Wat zou je aanraden dat ik doe terwijl ik in Nederland ben? Ik ben er 2 dagen gewoon wandelen.
Kijk rond, zie de stad. Maak een wandeltocht met de juiste gids. Dat is veel leuker dan al die toeristische dingen.
Ja, ik heb de rondvaart de laatste keer gedaan. Het was geweldig.
En in Rotterdam hebben ze de watertaxis die je door de stad over het water brengen.
Ik vond het echt leuk. Wat ik het leukst vond de laatste keer dat ik de soort van de watertour rond Amsterdam deed en de gids die we hadden, kon het niet schelen. Het was fantastisch. Weet je wat ik bedoel? Hij was gewoon van, oh ja, er zijn wat gebouwen. Hij was gewoon zoiets van, gewoon verder gaan. Er waren geen details. Ik denk dat we wisten een gids te krijgen die op het punt stond zijn ontslag in te dienen. Het was absoluut geweldig. Hij zei gewoon, ja, daar is het dan. Dat is een huis. Mensen wonen. Mensen wonen in huizen. Zoals, het was zo geweldig. Het was alsof er was...
Stel je voor dat dat je beroep is.
Ja, nou, dit is het. Ik denk dat hij die dag ontslag nam. Maar het was best speciaal. Ik sprak erover bij het optreden die avond, gewoon omdat ik nog nooit iemand zo weinig zag inzetten. Het was geweldig. Dus ik moet dat nog eens doen om te zien of het hem was.
Maar laten we teruggaan naar de slechtste en rotste optredens. Want nu ben je een grote act die in arena's en prachtige zalen speelt. Uiteraard begon je ook gewoon in kleine zaaltjes te spelen.
Ja, ja.
En ik kwam ergens een oud artikel tegen dat zei dat je eerste 5 optredens echt goed gingen. En toen kwam optreden nummer 6. Ik geloof dat het in Bristol was.
Dat klopt, ja. Het was een club.
Wat is er gebeurd?
Ik weet echt niet wat er is gebeurd. De eerste 5 optredens waren geweldig, dus ik had veel zelfvertrouwen. En ik ging het podium op en ging de mist in. Het gebeurde gewoon niet. Ik was 18 jaar oud. En ik had mijn 5 minuten aan materiaal in mijn hoofd. En het viel volledig uit elkaar. Na een minuut was ik aan het ratelen en me verontschuldigen. En na ongeveer 4 minuten verliet ik het podium. Ik trad op met een comedian genaamd Scott Capuro en...
Oh, ja, hij is geweldig.
Ja, en ik zei, ik was zo gewoon bang dat ik zei, wat doe je, zeg maar, als een optreden fout gaat? Wat doe je als je zo'n optreden hebt? En Scott zei, ik vind het fijn om zo snel mogelijk een lul in mijn mond te hebben. En ik was van, oké, daar zijn de andere manieren om eroverheen te komen, zoals... En hij zei zoiets van, het werkt voor mij. En ik dacht zoiets van, ja, het was dubbel zo geweldig daarvoor. Het was voor zijn advies. En ik deed het niet. Ik deed dat niet, weet je. Maar ik kwam over de klus heen. Misschien zou ik sneller over de klus heen zijn gekomen als ik iemands P0 had gezogen. Maar ik...
Misschien...
Maar het was zo... Het was gewoon zo interessant, toch? Want de volgende dag herinner ik me dat ik dacht... Oké, ik moet wat harder werken om ervoor te zorgen dat dat nooit meer gebeurt. Maar bij de eerste keer dat je faalt, vooral als je 18 bent en ik zag eruit als 12... dan stort gewoon al je status en alles wat je hebt in elkaar. Want je denkt dat het misschien gewoon puur toeval was dat de eerste 5 goed gingen, weet je? Maar gelukkig ging optreden nummer 7 goed. Ik denk dat als dat niet goed was gegaan, dat het dan voorbij zou zijn geweest. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik denk dat ik zeker een pauze zou hebben genomen. Begrijp je wat ik bedoel? Zoals, ik ken veel van mijn vrienden die al heel vroeg bij hun eerste optreden faalden en een grote pauze moesten nemen voordat ze het weer deden. Of ze hadden, weet je, van die soort vormende ervaringen. Maar ik had echt geluk dat tegen de tijd dat het weer echt slecht ging, ik waarschijnlijk al 25 optredens had gedaan. En dus ik voelde, ja, weet je wat ik bedoel? Ik begon een beetje een routine te ontwikkelen, denk ik, die eerste keer falen. Vooral omdat ik zo jong was. En ik werd ook om mijn ID gevraagd om de club binnen te komen. Dus het was, begrijp je wat ik bedoel? De hele avond was, het was een zware lijn en het was een...
Moeilijke klus, want dat is iets dat me blijft verbazen. Ik heb met ongeveer 250 Nederlandse en Vlaamse comedians gesproken. En iedereen gaat af en toe onderuit of heeft een heel slecht optreden. Maar hoe slecht het ook gaat, iedereen pakt het snel weer op, broer. Of ze verschenen zelfs bij een optreden, denken dat het niks wordt en gaan toch door.
Ja, ja, ja. Het is echt zo, weet je. Ik denk dat dat lijkt op een verslaafd zijn aan comedy, niet waar. Het is dat ding waar je gewoon bent van, de drank raakt me niet. Ja, maar weet je wat ik bedoel? Het is dat vreemde ding van, je bent een soort van, zoals je lever is kapot en je bent daar. En je kijkt gewoon naar deze soort van oude fles wijn. En je denkt, ik kan hem maar beter opdrinken. Het is ook dat ding. Of het is zoals een paard waar veel cowboys niet op willen springen. En je denkt, ja, rot toch op. Jezus, schroef het op. Weet je wat ik bedoel? Het is gek, man. Ik weet niet wat het is. Maar het is dat vreemde. Het is het bungee jumpen en buckaroeing en een ego allemaal samen vermengd dat je hebt. Want die optredens, als je ze weet te breken, zijn ook elektrisch, weet je?
Ja, ik heb de neiging om te denken dat dat het ding is waarvan iedereen denkt, oh, iedereen is weg. Maar ik kan dit. Ik heb de magische draai om het te laten werken.
Ja, en soms doe je dat en soms doe je dat, maar je doet het niet. Maar wat interessant is, hoe verder je erin komt, zoals de keren dat ik heel vaak een soort van, je weet wel, oké, sets heb, is als ik nieuwe dingen probeer. Dus het is een beetje een andere ervaring, omdat het wat subjectiever is, omdat je denkt, verdorie, dat werkt niet helemaal. Maar ze vertrouwen je nog steeds, weet je wat ik bedoel? Maar je denkt zoiets van, is dat iets? Oké, prima. Dus het wordt een beetje meer, ik weet het niet, buitenlichamelijke ervaring. Omdat het is niet zoals toen je op het circuit was en je elke jig nodig had, dat je gewoon met een stuk papier verschijnt en zoiets hebt van, hey, wat vind je hiervan? Is dit, weet je, dan werken sommige stukjes echt en die gigs, sommige zijn een soort mislukkingen. Maar ze zijn echt spannend omdat je iets op het podium vormt. Weet je wat ik bedoel? En dat is het andere vreemde. Hoe verder je in de comedy komt, weet je, je krijgt veel grote komieken die gewoon niet per se van mislukkingen houden, maar houden van het moment waar het op een scherp randje staat, weet je? En als ze je echt leuk vinden van tevoren en je hebt iets gedaan wanneer ze een beetje onzeker zijn, is er vaak iets heel spannends aan dat, weet je wat ik bedoel?
Nou, ik weet het niet zeker, want ik ben niet zo'n grote komiek, maar zou dat misschien te maken kunnen hebben met, weet je, deze tour die je volgende maand doet, is een hele grote tour en je bent beroemd over de hele wereld. Dus als je een van je shows doet, weet iedereen dat je enthousiast bent. Oh mijn god, we gaan vanavond Russell Howard zien.
Ja.
En als je nieuw materiaal doet en het misschien niet meteen werkt, krijg je dat gevoel van weer terug op kleine podia te zijn. Ja, maar wel het nemen van een risico.
Ja, maar weet je, ik probeer alle risico's te nemen bij optredens waar ik niet betaald krijg. Begrijp je wat ik bedoel? En dan, wanneer ik betaald krijg, heb ik, weet je, ik heb dingen die ik weet dat zullen werken. Maar ik houd er ook van om te improviseren tijdens optredens. Dat is dus, je kunt ook improviseren bij grote optredens. Dat is geweldig, weet je. En dan voelt het echt heel spannend als je improviseert en het mengt met je materiaal. Maar dit is, weet je, voornamelijk optreden in het VK en optreden in Australië en Amerika. Het is relatief veilig terrein. Begrijp je wat ik bedoel? Ik denk dat als ik een Russische komiek was, ik waarschijnlijk, weet je, dat moet moeilijk zijn. Het maakt me aan het lachen wanneer je Amerikaanse komieken over vrijheid van meningsuiting hoort praten en je denkt, ja, ga naar Rusland, val Poetin aan en kijk hoe gedurfd je bent, weet je, want je zult doodgaan of in de gevangenis belanden.
Maar ja, ga naar Thailand en maak wat grappen over de koning.
Ja, maar precies, het is zo, ja, het is bijna alsof ze andere landen in de wereld niet zien.
En herinner je je optredens van vroeger, of misschien zelfs recent, wanneer je aankwam, rondkeek en dacht, oh, mijn god, dit wordt een moeilijke klus?
Ja, ik had er veel tijdens COVID, maar COVID veranderde alles, niet waar. Omdat er opeens, weet je, er geen optredens waren. Toen optredens weer begonnen en ze buiten waren, zei je ja tegen optredens. Zoals een jaar geleden herinner ik me dat ik een aanbod kreeg voor een optreden in een parkeergarage. En ik dacht, ja, absoluut. Maar weet je, een jaar daarvoor zou ik dat nooit hebben gedaan. Maar ik deed het. Ik deed het 4 weken achter elkaar. En het was, iedereen zat buiten en er waren, weet je, grote afstanden, zodat ze, weet je, niet dicht bij elkaar konden zijn en dit alles. En normaal gesproken kijk je ernaar en denk je, dit is verschrikkelijk. Maar omdat we al een jaar geen comedy hadden gehad, was het zoiets van, dit is echt geweldig. Het voelde alsof we een stadionoptreden deden, omdat ik niet in een theater in Bristol mocht optreden, wat een stadion was met 2000 zitplaatsen, bedachten we dat we Bristol City Stadion konden gebruiken. Dus zetten we 2000 mensen in een stadion met 25.000 zitplaatsen, toch? En we hadden ze in de hoek, we hadden ze daar in de hoek en ze waren allemaal een beetje verspreid. Het was ongelooflijk. Maar omdat de mindset van iedereen anders was, begrijp je wat ik bedoel. Het publiek was zoals vastbesloten dat dit zou werken. En ik was vastbesloten dat het zou werken. En gelukkig dat ik daar was. Maar ja, als je daarna zou kijken en zeggen 2000 in een stadion met 25.000 zitplaatsen. Dat is een zware klus, man.
Dat is een zeer zware klus.
Alles in de open lucht. Maar vreemd genoeg was het wel goed. Maar toen ik jong was, ja, ik had er een paar. Eén van mijn favorieten, en ik heb het hier eerder over gehad, maar het is zo'n krankzinnige belediging. Ik deed een kerstvoorstelling in Essex en een dame gooide een dildo naar me en het raakte me in het gezicht. Het was gewoon, ik vind het zo geweldig omdat het haar gebrek aan vertrouwen in de avond lijkt. Weet je wat ik bedoel? Ik heb mijn portemonnee, heb mijn koffer. Ik vergat bijna mijn dildo. En dan het enige wat haar vreugde kon brengen, gooide ze naar me toe en smeet het gewoon naar me. En daarna was ik. Omdat ik ceremoniemeester was, verliet de hoofdact het podium omdat iemand een worstenbroodje naar hem gooide. En de eigenaar van de club zei, zie je, jij bent een professional. Je werd in je gezicht geraakt met een dildo. Ace vertrok omdat het worstenbroodje hem raakte. En ik dacht in mijn hoofd, ik ga door. Ik heb geen cent en ik heb wanhopig het geld nodig. Dus het heeft niets met professioneel zijn te maken. Het is net alsof ze me alles hadden kunnen aandoen. Maar dit is een kerstoptreden, maar kerstvoorstellingen in Engeland. Ik weet niet of ze in Nederland hetzelfde zijn. Maar mijn god, mijn vriend Al Pitcher deed een optreden in Leicester Junglers. En een man.
Sorry dat ik je daar even moet onderbreken. Maar kun je uitleggen wat een kerstoptreden is?
Oh, ik begrijp het.
Voor mensen die het niet weten.
Dus een kerstoptreden is elk optreden in december, waarbij het normaal gesproken werkkerstfeestjes zijn. Dus een gewoon comedyclub wordt overgenomen door, weet je wel, een IKEA-feest of een Tesco-feest of andere grote bedrijven. Dus grote groepen van 30 mensen die zich helemaal bezatten en dan zijn er 3 komieken en je krijgt normaal gesproken dubbel salaris of 1,5 keer salaris om ze te doen. Maar ze zijn gewoon meedogenloos en Al stond op het podium bij Leicester Jongleurs. En iemand pakte een champagnefles en schoot hem naar hem toe. En de kurk suisde net langs hem heen. Maar het is dat ding waarbij je denkt, het zou de meest decadente manier zijn om op een denkbare manier blind te worden. Weet je wat ik bedoel? Gewoon zoiets van, maar dat is wat ik, dat, het is.
Maar stel je voor dat jullie allebei blind waren geworden. Hij door een kurk, jij door dildo.
Dildo, ja, precies. Ja, gewoon echt ongelukkige piraten die elkaar ontmoeten. Wat is er met jou gebeurd? Oh ja, maar het was. Maar nogmaals, het zijn allebei kerstoptredens. Je weet wel, vrede op aarde. Maar om welke reden dan ook, zijn ze in Engeland gewoon heftig, joh.
En om de een of andere reden, nou, waarschijnlijk geld. Ja, je moet ze doen tot je carrière.
Maar ja, nou, dat is het. Het is alsof je weet dat je het soort van gemaakt hebt als je geen kerstoptredens meer hoeft te doen in het VK. Dus ja, als je die nog steeds doet, zijn dat de optredens nu nog. En ik stel me voor dat er een tijd komt dat ik ze in de toekomst weer moet doen, waar je gewoon naar de zaal kijkt en je denkt, oké. Begrijp je wat ik bedoel? Het is als, oei, maar ik weet niet wat het is omdat ik echt van kerstmis hou en ik hou wel van een feestje. Maar ja, er is iets aan die optredens of oudejaarsavondconcerten waar mensen zo strontzat zijn dat je het meeste nodig hebt. Als je enige soort creativiteit en verlangen hebt om iets een beetje origineels te maken, dan zijn die oudejaarsavond en kerstavond optredens dat. Begrijp je wat ik bedoel? Ik herinner me een briljante komiek die vroeger een act had. Ik herinner me dat ik Croydon Up the Creek met hem deed. En hij had een routine over de mannen die hem konden bekeren. Hij was een hetero man en hij had een act van Weet je, misschien is er, weet je, deze ene denk ik, je weet wel. En toen rattelde hij letterlijk een lijst af die ongeveer 5 minuten doorging. En dat was de grap. En het was een soort bijna George Carlin-achtige poëtische lijst van naamfiguur Morton. Dus David Beckham, weet je, het ging maar door en door. En de reactie van het publiek, omdat ik boven aan de trap stond te kijken naar al deze kale mannen die zeiden, nou, ik vertrek. En dan, maar als woedend, begrijp je wat ik bedoel. Niets zeggend, maar als woedende pakman die zegt, zij niet, ik wil mijn nieuwjaar vieren. Het was absoluut opwindend. Het was de beste wegloopactie die ik ooit in mijn leven heb gezien.
Moest je naar hem, of was je al eerder geweest?
Ja, dat heb ik eigenlijk vaak gehad, vroeger wel. Ik herinner me dat ik de presentator was op het Edinburgh Festival en een comedian in een woordenwisseling met iemand in het publiek raakte. Het was Late and Live. Het is een show die om 1 uur 's nachts begint. En vroeger wel.
Dat is een beruchte show.
Ja, dat was het. Ik vond het geweldig. Vroeger deed ik dat, maar ik was de presentator toen ik, zeg maar, van mijn 23ste... tot 25ste was, nee, 23 tot 26. Ik was de presentator elke vrijdag, zaterdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En het begon om 1 uur en ging door tot 3 uur 's ochtends. Het was gewoon een soort chaos en je weet wel, absoluut een beetje enkele gekken. Wat, weet je, ik herinner me een man. Hij is een briljante clownact genaamd Chris Lynham. En hij is fantastisch. Absoluut wild. Hij ging het podium op met grote haren. Weet je, overal make-up. En hij had zoiets als 4 ananassen. En hij sloeg de ananassen kapot met zo'n grote houtblok. En dan draaide hij zich naar het publiek en zei, er zal vanavond niet worden jongleerd en dan chocolade pakken en gewoon op mensen smeren. Gewoon wild. En het publiek joelde hem gewoon helemaal weg. Dus hij hield het ongeveer 5 minuten vol en toen moest ik erna binnenkomen en zei ik, luister, jullie hebben het echt voor jezelf verpest omdat hij aan het einde van de show zou gaan. Omdat ik hem vaak heb gezien, beëindigde hij zijn show door een vuurwerk in zijn achterste te stoppen en te zingen. Er is geen business zoals showbusiness, Abouki. En een kerel uit het publiek riep, oh, waarom begon hij daar niet mee? En weet je, je denkt, kerel, waar ga je in godsnaam heen als je begint met vuurwerk in je achterste te stoppen en te zingen? Er is geen business zoals showbusiness, Hanem. Dus het werd zo'n ongelooflijk moment van, zoals ons proberen voor te stellen wat hij in vredesnaam kan doen om het te overtreffen. Maar ja, er waren een paar geweldige momenten. In ieder geval, er was een komiek die eigenlijk een gevecht had met iemand op de voorste rij en het was net een vechtpartij. Alles werd een beetje raar. En toen draaide die komiek zich naar de persoon in het publiek en zei, wat was die zin? Hij ging soort van, hij zei, ontmoet me op de parkeerplaats en neem je God mee. En het was als krankzinnig. Alsof, je weet wel, ze gingen elkaar op de parkeerplaats ontmoeten en vechten. En mijn taak aan het eind van mijn leven was om een band aan te kondigen. En weet je, die avond was het een reggae-band. En het was gewoon zo grappig. Mensen gooiden met glazen. Ah ja, het was krankzinnig. En ik moest het podium op en zeggen, houdt iemand van reggae? En het was zo grappig, omdat te midden van al dat soort geweld en intensiteit, ik de rol speelde van een soort nerveuze entertainer. Het was briljant. Dus we hadden het. Weet je, die optredens, die waren zo jou. Het hele punt ervan was dat je eigenlijk nooit echt materiaal kon doen. Maar niemand nam het ook op. Het was zo. Op dat moment, en weet je, van 1 uur 's nachts tot 3 uur 's nachts. Het was tegen cultuur en gek. Ze waren ontzettend geweldig.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest. Of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. Dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering.
Maar toch, als je daar zit en je ziet het gevecht plaatsvinden en je weet dat je over 5 minuten weer op het podium moet staan, zeg je achteraf vast, oh, dit was geweldig en we hadden een leuke avond. Maar je moet ook momenten hebben gehad waarop je denkt, oh god, kan ik niet gewoon weggaan en ze het onderling laten uitvechten.
Ja, nee, ik weet het niet. Opnieuw, het gaat terug naar die waanzin van het idee dat ik zal een winnaar zijn. Weet je wat ik bedoel? Het was alsof, dit is onspeelbaar. Ik herinner me specifiek dat ik enthousiast was, omdat ik dacht, het wordt zo grappig dat in het midden van dit soort van, net als een scène uit Trainspotting, moet ik introduceren wat ik bedoel. Ik was zo overtuigd dat het grappig was, dat ik opgewonden was door dat soort performance juxtapositie idee. Ik weet het niet. Ik dacht, oh, hoe leuk is dit? Ik moet opkomen en een reggaeband introduceren. En toen was iedereen zo van, oh, dat is, weet je wat ik bedoel? Dus het soort van, ja, ik weet het niet. De energie daarvan duwde me vooruit.
Ja, en over introducties gesproken. Eén ding dat nooit ophoudt me te verbazen is liefdadigheidsevenementen, waar vlak voordat de comedy begint, ze besluiten een hele lange presentatie of PowerPoint te houden met erg zieke kinderen, buisjes uit hun neus. Heb je die gedaan?
Ja. En het is, ik ben gelukkig nu op dat punt waar je kunt zeggen, kun je het doen aan het begin van de avond voordat alles begint? En dan, weet je, 10 minuten muziek hebben om het weer op gang te krijgen. Of ik merk dat als je geen vaste band al hebt en als je het net voor de pauze doet, wat normaal gesproken het beste moment is, omdat mensen het dan zien. Maar ja, ik heb dat wel gehad, dat je daarna gewoon doorgaat. Het is zoiets van, waar ga je dan heen, behalve het erkennen en dan zeggen, wow, dat is de enige manier, weet je, om te proberen te erkennen hoe zwaar het is. En dan uit te leggen hoe vreemd het is dat je dan grappig moet zijn. Het is een beetje net die opmerking van Bill Hicks, is het niet? Het gaat om het openen van je derde oog, ips. En het is alsof, als je in dat moment kunt beseffen hoe krankzinnig het is, het ergste wat je kunt doen, is gewoon je ding doen.
Oh ja.
Weet je wat ik bedoel? Stel dat je bijvoorbeeld bij een ezelopvang speelt en je hebt net een video gezien van een man die een ezel ontvoert en die ezel doodslaat. En als je dan zoiets zegt van, nou, en ik weet niet of je onlangs gevlogen hebt. Je moet de vreemdheid erkennen en zeggen, luister, dat ben ik niet. Trouwens, ik weet dat het er een beetje uitzag. Of wat dan ook. Weet je wat ik bedoel? Het is, weet je wel...
Heb je zelf vreemde introducties meegemaakt?
Ja, veel. Ja, ik probeer na te denken over dit. De vreemdste introductie was waarschijnlijk van Patrick Stewart, die van Star Trek.
De acteur, ja.
Dus op het Montreal Comedy Festival, wat ze daar vroeger deden, ze haalden beroemdheden en lieten schrijvers grappen voor hen bedenken. De beroemdheden presenteerden dan de gala. En je had komieken die elk ongeveer 7 minuten optreden, allemaal gepresenteerd door een beroemdheid. En de schrijvers die voor Patrick Stewart werkten, realiseerden zich al vrij snel dat hij bereid was om bijna alles te zeggen. Want zijn openingszin was, ik ben erg voorstander van euthanasie, want als ik mijn handen om de nek van een stervende vrouw leg, is dat de enige manier waarop ik opgewonden raak. Aan de hele zaal, dat was zijn openingszin. Hij zei niet eens hallo en de hele zaal dacht van, wat is dat, Patrick? En iedereen keek naar de schrijvers die er erg schuldig uitzagen. En Gina Yasher draaide zich naar mij toe en zei, jeetje, ze lieten me niet eens vochtig zeggen, omdat alle advocaten moesten elk woord checken dat je zei. En het werd duidelijk dat Patrick Stewart's schrijvers wel taalgebruik hadden omarmd en dat hij ze gebruikte. Maar de manier waarop hij mij introduceerde, ik gaf toen een presentatie over Wonderbox en hij zei, deze jonge man geeft momenteel een presentatie over Wonderbox. Dat is hoe ik de vagina van mijn vrouw noem. Zo ging dat. En zoals alles wat hij die avond deed, het viel dood. Dus ik moet dan het podium op en gaan. Ik was zoals, wat is er aan de hand met die kerel? Het voelt alsof, en ik denk dat ik zoiets zei als Dignitas had hem verteld dat ze voor hem kwamen. En hij was zoals, nou jij. Dit is net alsof. Het was bijna alsof hij dingen van zijn bucketlist afwerkte om te zien wat hij kon zeggen of hij de gekste dingen kon zeggen. Maar ja, dat was behoorlijk vreemd. Maar het vreemde is dat ze knippen de beroemdheden uit de tv-opname. Dus als je de special bekijkt, de Montreal Comedy Special waarop ik te zien ben, begint elke komiek hun set met hallo en te zeggen. Zoiets dus.
Ja.
Omdat ze allemaal reageren met wat de wat, hallo, maar...
Dus dat moet een echte uitdaging zijn. Want zoals je zegt, met die goede doelen moet je erkennen. Oh, we hebben net die film gezien van een man met de ezel. Je kunt er niets over zeggen, want hij wordt eruit geknipt.
Helemaal, ja. Nou, dat was het. Ja, dus, maar vreemd genoeg, het bleef echt bij me. Het was zo grappig, man. Het was een van mijn favoriete optredens aller tijden, omdat hij gewoon, eerlijk gezegd, hij viel compleet door de mand de hele avond. En het waren allemaal van die, weet je wat ik bedoel, scherpe, jonge schrijvers. En ze moesten zo op hun donder krijgen de volgende dag, omdat de menigte was, je weet wel, echt mainstream. Van, oh mijn god, het is Patrick Stewart van Star Trek. Ik ben zo opgewonden. Hopelijk zal hij wat referenties maken naar Spock en zo. En hij was gewoon letterlijk zo van, ja, en ik ga haar wurgen en opgewonden worden. En het was gewoon compleet gestoord.
Hij rijmde waarschijnlijk met Spock, ja.
Absoluut, ja. Nou, dat is tenminste, als hij een Vulcan doodsgreep op zijn penis had gedaan, dat zou enigszins Star Trek geweest zijn. Maar zelfs dat deed hij niet. Het was hilarisch. Dat zou logisch zijn geweest als hij letterlijk opkwam en zei, ik vertel je, maat Spock rukt hard. Je weet wel, tenminste is er iets waarbij je kunt denken, oh, oké, maar dat hij naar buiten komt en zegt dat hij een vrouw wil wurgen omdat dat de enige manier is waarop hij opgewonden kan raken zonder zelfs hallo te zeggen. Het is alsof, wat? Is hij gek? Het waren zo'n 3000 mensen, man. Het was zo gek.
Heb je daarna met hem gesproken?
Nee, hij was een soort van weg van iedereen. Ik denk dat hij dacht dat het echt goed was gegaan, maar het was zo grappig. Het was als, zoals ik zeg, dat is. Ze doen het niet echt meer in Montreal. Ze laten nu meestal grote comedians het presenteren, zoals Trevor Noah of zoiets. Maar ja, het was best spannend, maar je weet wel, best raar.
Weet je nog de laatste keer dat je zo op je bek ging? Ik neem aan dat dat een hele tijd geleden is, maar...
Ik deed nieuw materiaal, een klein optreden in Bristol en gewoon een van die kleine shows. Ik schreef een hoop dingen. Ik dacht dat het echt grappig was en er waren waarschijnlijk zo'n 20 mensen. Het was echt een klein optreden en gewoon een beetje zoals veel daarvan, weet je. Ik kon gewoon niet. Het was vreemd. Ik kon gewoon niet echt door de ideeën heen komen. Ik kan me niet eens herinneren waarover het ging, maar het was gewoon... En dan is het grappige dat ik naar een ander optreden ging en het ging heel goed. En je bent zoals, oké, weet je wat ik bedoel? Het was zo'n avond. Maar het idee dat er bijvoorbeeld 100 mensen die kant op zouden gaan en 20 mensen de andere kant op en 100 die zeggen, oh, het is echt grappig. En het was nieuw. Het was best interessant. Zoals, oh mijn god, die vent. Het was gewoon, weet je wat ik bedoel? En het is net als, dat is de waanzin van stand-up, toch? We hebben allemaal van die avonden gehad waar sommige mensen het geniaal vinden en anderen zijn gewoon geschokt, weet je?
Ja, en doet het dat? Maakt het jou nog steeds bang op een bepaalde manier als dat gebeurt?
Ja, zoals ik hou niet van doodgaan. Ik ben heel erg. Ik wil dat alles werkt en ik wil dat mensen van me houden. Daarom doe ik stand-up. Dus ik, soort van, ik ben niet, ik kan er niet zoals erin duiken. Ik heb dat niet. Maar ik weet niet of het me per se bang maakt. Het is gewoon dat het nu een deel van het proces is. Het is gewoon een soort van, je weet min of meer hoe het gaat voelen als het slecht gaat. Als de dingen niet werken. Dan denk je, oké, ik moet het oplossen. Begrijp je wat ik bedoel? Het is meer nu je het zo lang doet. In plaats van die existentiële, oh mijn god, kan ik dit ooit weer doen? Begrijp je wat ik bedoel? Het is soort van, normaal gesproken, als ik echt een slechte heb gehad, bel ik een vriend of praat ik met mijn vrouw. En dan de volgende ochtend ben je zoiets van, en ontspannen. Maar ja, ik herinner me dat ik een optreden deed toen ik jong was. Een van de vreemdste optredens was in een plaats genaamd Eastbourne. Ik was waarschijnlijk ongeveer 20. En deze man onderbrak mijn set door te zeggen, heb je met mijn vrouw geslapen? En ik was zo van, wat? Nee.
Hé, hey, weet je, dat is echt een hele rare onderbreking.
Ja, ja, heel specifiek. En ik was zo van, nee. En hij stormde als het ware het podium op en probeerde me te raken daarbij. En ik hield nog steeds de microfoon vast, was een beetje aan het ontwijken. En toen stormde hij gewoon naar buiten. Was zoiets van, laat mijn vrouw met rust. Ik dacht, wat? En het was maar zo'n klein optreden. En ik stond daar maar, oké, wat was? Oh, nou goed. En toen liep die vrouw naar buiten en ik zei, ben je oké? Wie ben jij? En zij zei, ik ben zijn vrouw. Ik zei, waarom zei je dat niet? Dat we geen seks hebben gehad? En zij zei, ik zou jou nooit doen. Wat? Het was gewoon zo'n rare situatie. Ze zei, je bent het niet eens waard. Ik dacht, ik heb nooit gezegd dat ik dat was. Nou ja, wat? Het was het meest krankzinnige optreden. En toen belde de eigenaar van het optreden mijn agent en zei alleen maar, laat Russell weten dat de uitsmijters die kerel bij de kebabzaak aan het eind van de avond hebben gezien en dat ze hem flink hebben toegetakeld. En dit is het. Hij gaat verder. Alles is goed dat goed eindigt. En je denkt het ergste. Stel je voor, die uitsmijters wilden hem duidelijk in elkaar slaan. Ik weiger te geloven dat die uitsmijters zoiets hadden van, laten we hem in elkaar slaan in naam van de kunst. Weet je wat ik bedoel? Dat klinkt als een alibi. Maar ze zijn zo van, ja, dat was behoorlijk vreemd.
En ik las een artikel dat het, waar het min of meer andersom gebeurde, waar je een optreden afkapte, zomer 2020. Wat is er gebeurd?
Nou, ik had gloednieuw materiaal en er was een vrouw vooraan. Er waren waarschijnlijk zo'n 20 mensen aanwezig. Het was een beetje tijdens de COVID, net na de COVID-tijd. En ik zat gewoon op de kruk en ik deed een optreden als een gunst voor mijn vriend. Het was een avond voor nieuw materiaal. En ik begon te praten en zij pakte haar telefoon en had hem letterlijk voor mijn gezicht. En ik zei zoiets als, doe dat niet. En zij zei, ga door. En ik zei, nee, leg die telefoon weg. En zij zei, waarom doe je zo? Het is mijn recht. En ik verloor mijn geduld.
Het is mijn recht?
Ja, ja, ja. En ik was gewoon een beetje zo van, zij zegt, jij bent de performer. Perform, en het was dat. Jij bent de performer. Perform. Precies. Dus toen dacht ik, klaar. Niet nu. Ik ben verdomme jouw performer niet. Dus ik zei letterlijk gewoon, nou, sorry iedereen, maar ik kan simpelweg niet eens proberen jullie te vermaken, mevrouw. Want dat zou me doden. En ik liep weg. En ja, toen werd het nieuws en stond het in de pers. En het was best een groot verhaal in het VK. En er waren zelfs zoals opiniestukken over zoals, je weet wel, deed Russell het juiste daarin? Je weet wel, en je gaat gewoon elke komiek vragen. Vraag elke komiek. En ze waren allemaal van, ja, natuurlijk, zoiets. Geen van hen zou zijn doorgegaan of ze zouden zeker niet gewoon zijn doorgegaan en hun ding hebben gedaan. Begrijp je wat ik bedoel? Het was zoals, er was dit vreemde. Er was een artikel, ze zeiden zoiets van, je weet wel, comedy is moeilijk en comedians zouden het gewoon voor de avond moeten doen. Nee, 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 nee. Zoals, dat is het niet. Je weet wel, en het is, en ook omdat het gloednieuw was, was het zo, het is niet af. Dat weet je wel, er komt een tijd dat het hopelijk wordt opgenomen, maar er moet een ruimte zijn waar je gewoon kunt falen. Maar zodra, als iemand het opneemt, wordt het tastbaar. En dat is, begrijp je wat ik bedoel? Het is alsof, dat is wat hij zei. En dat meent hij voor altijd. En het was gewoon ik was zo terughoudend, ik kon gewoon niet ontspannen. En ik dacht gewoon, oh, er heeft geen zin. Begrijp je wat ik bedoel? Dus liep ik gewoon weg en toen, ja, het stond overal in de kranten. Zo raar, weet je wel, als je weet dat je de juiste keuze hebt gemaakt.
Ja, absoluut.
Met de moeite, je...
Ja, ik begrijp niet waarom mensen de vraag niet stellen of je zou mogen filmen. Mag je filmen tijdens een komedie of een optreden?
Maar ik denk dat het ook zo is. Wat daar opvalt is dat is beslist een generatieding. Want iemand van mijn leeftijd, weet je, een oude man zoals ik. Ik kon het gewoon niet. Ik zou nooit de performer uit zijn evenwicht willen brengen door zoiets te doen. Maar ik denk dat, je weet wel, jongere mensen gewoon een deel ervan. En ik zou nooit in de eerste rij sms'en, oh nee, als ze komen. Maar opnieuw, het is dat ding. Het is niet, ze zijn zo gewend aan multiscreenen. Je bent gewoon iets anders op de achtergrond. Dus ik weet het niet. Het is een beetje... Als je een comedyclub doet, ben ik nu een beetje zo van... Wow, de wereld is nu zo anders. Als ze dat doen, is het waarschijnlijk omdat ze willen zeggen... Hey, kijk wie ik zag. En het is niet het einde van de...
Wereld, maar een snel beeld is iets totaal anders dan filmen.
Ja, nou, dat is het. Het was omdat het er was en ik kon het zien en het gewoon... Ja, het was echt ongemakkelijk, joh.
Ik begrijp het helemaal. Ik had ooit eens een vrouw in het publiek die de show aan het livestreamen was op Facebook.
Oh, mijn god.
Ik zei, nou, kun je dat niet doen? Ja, maar het is goed voor je. Je bereikt een breder publiek.
Ja.
Bel je vrienden, vertel ze om langs te komen. Dat is prima.
Ja, precies. Het is altijd zo. Het is wanneer het zo wordt gebogen dat het dat is wanneer je het even niet meer ziet zitten en je denkt, nee. En zo van, kom op, het zal goed voor je zijn. Kom op, kom op. En je denkt, het maakt je gewoon kwaad. Je weet wat ik bedoel. En het was zo van...
Maar zelfs zonder dat je telefoon het opneemt, als iemand tegen je zou zeggen, jij bent de artiest, voer uit.
Ja, precies.
Dat is goed genoeg een reden om de boel te laten, toch?
Ja, het is grappig, toch? Nou, het is net dat geweldige verhaal van Larry David, toch? Ik denk dat hij beroemd is geworden, omdat hij ooit, toen hij stand-up deed, op een avond naar buiten liep, naar het publiek keek, nee zei en toen gewoon naar huis ging.
Ik wou dat ik het lef had om dat te doen.
Ja, maar het is... Maar weer, het is dat. Het is dat ding, nietwaar, dat soms die in is over de manier waarop ik het bekijk. Het is een beetje als zij die optredens... Elk optreden is gewoon uren in de sportschool. Dat is wat het is. Het is gewoon dat ding van gewoon doorgaan. En zelfs als een optreden een beetje stroef of ze een beetje gespannen zijn, weet je. Het is alsof als je kunt proberen te ontspannen, je toekomstige optredens beter maakt door gewoon plezier te proberen te hebben en dan te zien of je kunt vinden. Ik denk dat telkens als je nieuw terrein ontdekt, kan elk optreden goed zijn omdat je jezelf probeert te vermaken. Begrijp je wat ik bedoel? Ik denk dat de moeilijkste optredens soms zijn wanneer het publiek een beetje stijf is en je gewoon je beste materiaal doet omdat het geluid dat je hoort niet het geluid is dat je normaal hoort van dat materiaal. Terwijl als je een nieuw idee hebt, ben je een beetje... Oké, omdat je niets hebt om het mee te vergelijken. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik vind dat dat soort dingen een beetje helpt. Zoals wanneer het een beetje stijf is, is het als... Fuck it, laten we gewoon kijken of we er iets verrassends van kunnen maken.
Ik hou van die aanpak. In plaats van te doen wat je altijd doet en niet.
Ja, maar omdat je de komiek zult worden. Je wordt de persoon die je was voordat je de komiek werd. Weet je wat ik bedoel? Dat je zo wanhopig bent om ze te vermaken. Ja, dat is normaal gesproken mijn aanpak.
Ja, geweldig. Het laatste waar ik je over wilde vragen is omdat ik heb geluisterd naar de podcast The Comedian's Comedian met Stuart Goldsmith.
Ja.
En jij, je noemde je openingsact toen je in Wembley optrad Steve Hall. Hij was nogal bang, denk ik, door de...
Ja, het was in de Royal Albert Hall. En ja, hij... Ja, mijn tourmanager Kumar tikte hem op de rug om hem succes te wensen en hij kotste overa. Maar hij gaf ook over in Wembley eigenlijk, omdat er een loopbrug is die omhoog gaat als je het podium oploopt in de Wembley Arena. En daar gaf hij ook vanaf over. Dus er is een echt thema. Zoals...
Maar vlak ervoor.
Was dit voor de show? Net ervoor, met echt brandende zenuwen. En beide keren waren de optredens prima, maar het was dat vreemde dat hij zichzelf moest zuiveren. Weet je wat ik bedoel? Het is een beetje dat, denk ik. Ik herinner me, vreemd genoeg, toen ik net begon, ik herinner me de eerste keer, waarschijnlijk de eerste 20 optredens die ik deed, daar hoef ik mezelf over te geven voor ik opging. Ja, vreemd hè, ik had hier lange tijd niet aan gedacht. Het is gewoon... Maar het was dat ding, ik wilde leeg zijn voordat ik optrad, op een of andere manier. Weet je wat ik bedoel? En toen kwam ik er overheen, maar het werd een vreemd iets. En ik denk dat Steve daar een beetje van had. Het was een beetje als een vreemd ritueel. Het is alsof, als je ziek bent, je geen zorgen hoeft te maken over bang zijn. En dit is mijn mening over wat hij gedaan kan hebben. Hij kon ook gewoon slecht eten hebben gehad. Maar ja, ik denk dat het echt een zuivering was. En beide dagen waren de optredens geweldig. Hij deed het fantastisch. Maar ik vraag me af of er andere komieken zijn die zulke vreemde patronen hebben voordat ze optreden. Weet je wat ik bedoel? Zoals, ik deed nooit echt drinken. En nu drink ik wel. Maar toen ik jong was, was ik niet echt een grote drinker. Maar ik had altijd 2 pinten voordat ik optrad. De eerste, ik weet niet. Ik zou zeggen zeker de eerste 15 optredens. En dan ben je ineens zo van, waarom doe ik dit? Ik zou nooit, weet je wel. Maar het was een soort van, het werd een gewoonte. De eerste keer dat ik het deed, had ik 2 pinten. En toen deed ik het optreden alleen maar om te kalmeren. En toen was het van, nou, wat ik moet doen voor het optreden is half.
Precies.
Weet je wat ik bedoel? En het werd een beetje vreemd.
Ja.
Een soort ritueel. Wat wilde je zeggen? Sorry.
Nou, ik wilde zeggen dat ik in een band zat voordat ik met comedy begon. En we speelden vaker dronken dan nuchter. En toen ik begon met comedy, besloot ik dat ik niet zou drinken voor een optreden vanwege dat. Omdat ik niet de gewoonte wilde hebben van ik moet drinken. Anders kan ik niet goed presteren. Ja, maar je ziet, je zei dat je dwong jezelf over te geven. Niet eens uit zenuwen of zoiets.
Gewoon vingers in mijn keel, de wens om leeg te zijn. Ja, het is een beetje vreemd. Maar opnieuw werd het deze rare gewoonte van, goed, de eerste keer. De eerste keer dat ik de show deed, de eerste gig, maakte ik mezelf ziek en het was prima. En toen dacht ik, oh, dat zou ik nu moeten doen en dat is iets dat ik doe. En dan, ja, na zo'n 15 optredens, dit is belachelijk. Ik ga mezelf pijn doen, maar het is dat. Ik zou verbaasd zijn als er geen comedians zijn met vreemde gewoontes en patronen en zangers. Ik bedoel ook zangers, je weet wel, jemig. Maar er is ook...
Dat weet ik, dat overgeven. Ik ken een Nederlandse beroemde zanger die tot op de dag van vandaag, en hij is, ik denk dat hij nu ongeveer 70 is, naar verluid een emmer aan de zijkant van het podium heeft. En een Nederlandse comedian die helaas vorig jaar is overleden. Maar toen hij begon, nam hij zijn eigen kleine emmertje mee voor het geval er geen achter het podium stond.
Wow. En was hij ooit ziek?
Ja, ja, ja.
Wow.
Omdat zij de komieken waren die stand-up begonnen te doen in, je weet wel, de vorm die jullie allemaal kennen, in Nederland. En toen ze begonnen, was een van hen op de show en hij zei, ja, ik trad op in een heel klein café. We stonden voor de toiletten en ik kon hem in de wc achter muziek horen worden, omdat hij na mij op moest.
Wauw, god, dat is zo. En was hij een goede komiek?
Ja, hij was fantastisch.
Ongelooflijk.
Erg nerveus en erg onzeker, maar erg, erg grappig.
Ja, maar dat is wat ik bedoel. Dat is hetzelfde als Steve Hall. Je weet wel, er was geen reden voor hem om ziek te zijn, maar het was gewoon dit. Weet je wat ik bedoel? En toen, als zijn naam letterlijk werd omgeroepen op het podium, en dan de enige. Ik bedoel, hij deed het geweldig. De enigen die te lijden hadden, waren ik en Kumar, omdat we soort van probeerden te kijken. We waren soort van omringd door braaksel, omdat het zeg maar uitzichtpunt was om het optreden te bekijken.
Maar ja, dat neemt de glans weg van de showbiz, de lucht en de aanblik van een plas braaksel.
Precies, ja. Wembley Arena stinkt. Echt briljant. Nou, ik vond dat echt leuk.
Heel erg bedankt. En ik ben heel blij dat je daar overheen bent gegroeid. Want deze tour zou verschrikkelijk zijn geweest als je elke nacht ziek zou moeten zijn.
Ja, er is geen ziekte meer. Alles goed. Wees voorzichtig, maatje.
Hartelijk dank.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!